SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Dit is SBS Dutch.
Vandaag op onze boekentafel De kant van Ada van Peter Middendorp. Wat heeft zijn eerdere boek Jij bent van mij met dit boek te maken?
Nou, eigenlijk zou je het een spin-off kunnen noemen van dat boek dat hij eerder geschreven heeft. Omdat het namelijk gaat over een personage dat ook al in Jij bent van mij voorkomt. Het is namelijk Ada, de vrouw van Tille, die in Jij bent van mij, een 16-jarig meisje, zich vergrijpt aan dat meisje. En dat boek gaat dan over de jaren daarna, totdat hij wordt gearresteerd. Nou ja, dat boek vond ik al geweldig, omdat het heel bijzonder is hoe Peter Middendorp eigenlijk in het hoofd is gekropen van zo iemand die dat heeft gedaan. Zomaar op een dag, hè, want zijn verweer was toen ook in de rechtszaak ooit van maar ik heb eigenlijk een heel gewoon leven, iedere dag altijd alles goed gedaan en één keer ben ik de fout ingegaan. En dat ziet hij ook zo. Maar ja, om dat te kunnen begrijpen als lezer hoe mensen en moordenaars eigenlijk daarmee omgaan, dat is, vind ik, heel zinvol om zo'n boek te lezen. En hij was toch blijkbaar niet klaar met Ada. En vandaar dat hij bij De kant van Ada, de titel zegt het al, is hij eigenlijk in de huid gekropen van een vrouw die dan is getrouwd met een man die zoiets vreselijks doet. Mm-hmm. Dat kun je haast natuurlijk ook niet voorstellen, want de meeste mensen maken dat gelukkig natuurlijk niet mee. In dit boek doet hij dat, net als in dat andere boek, weer heel goed door in zo'n hoofd te kruipen van iemand en dat dan proberen te beschrijven. En daarmee wordt het eigenlijk ook een nieuw personage. Dat heeft Peter Middendorp zelf ook, vind ik, heel goed uitgelegd. Dat is een talkshow hier in Nederland op tv. En daar zat hij aan tafel en hij zei ook van die personage, ik heb de vrouw van de echte moordenaar nooit gezien of nooit ontmoet. Maar het idee dat kruipt in zijn hoofd en dan gaat hij dat eigenlijk invullen. Dus die Ada is zijn personage en heeft dus eigenlijk niks te maken met de vrouw van de moordenaar zelf.
Ja, want jij zegt met de echte moordenaar, maar dat hebben we nog even niet genoemd. Dit verhaal heeft wat overlap met de zaak Marianne Vaatstra. Hè? Dat was een meisje, Marianne, die is op een dag van de fiets gesleept, verkracht en in een weiland dood aangetroffen. En daar doet dit veel aan denken.
Ja, dat klopt. Als je het eerste boek van hem leest, hè, dan kun je daar niet omheen. Er zijn natuurlijk heel veel overeenkomsten dat ze 16 was en dat het ook wel 12 jaar heeft geduurd. Zelfs 13 jaar voordat de dader uiteindelijk is gepakt. Hè. Peter R. de Vries die liet dat niet los en er kwam een heel groot DNA-onderzoek. En dat DNA-onderzoek dat bracht ze dus bij de dader Jasper S., die ook heeft bekend en die toen ook is gearresteerd. En dat is nou precies het begin van dit boek, wat natuurlijk niet echt is, maar Peter Middendorp heeft dus voor De kant van Ada ook het moment gekozen waarop de man van Ada, Tille in het boek geheten, op een zondagavond door de politie wordt meegenomen. En dan begint deel 1 van het boek en dan zit je er eigenlijk al gelijk middenin, want dat is natuurlijk heel erg. Ze blijft dan achter met haar twee puberkinderen als dan op dat moment haar man wordt meegenomen. Ja, dan overkomt haar van alles. En wat ze eigenlijk op dat moment, en dat wordt ook heel mooi omschreven, ze wordt gearresteerd, ze zakt tegen de grond onder de kapstok waar de jassen hangen. En dan zegt ze ook letterlijk, en al dat weten van al die jaren donderde in één klap in mij neer. Dat wordt verder in dat eerste deel ook heel mooi omschreven, dat eigenlijk op de dag dat dat is gebeurd, dan was hij de hele nacht afwezig en hij kwam thuis en zij ging zijn kleren wassen. En toen zag ze ook iets van vlekken in zijn broek, dat ze dacht, goh, wat is dat? En ze was een beetje bang dat hij zich misschien bezeerd had, want zij denkt natuurlijk alleen maar goed over haar man. En dan, de man ontkent dat of die praat daar overheen. Dus eigenlijk, het wordt heel mooi duidelijk dat ze ergens een soort onderbuikgevoel had. Maar ja, daar wil je natuurlijk ook niet heen, want het is je man en je hebt je gezin en dan wil je daar eigenlijk helemaal niet aan denken. En dat vond ik eigenlijk wel heel mooi omschreven, dat dan zo'n moment van arrestatie, ja, dan is er geen ontsnappen meer aan. En dan moest zij dat dus ook eigenlijk tot zichzelf door laten dringen van mijn man heeft dus dat meisje vermoord en verkracht. Hmm. Terwijl ze zelf ook een puberdochter hebben, hè? Dus dat maakt het natuurlijk heel heftig. Nou, en dan komt er het tweede deel. Dan zijn we heel ver verder in de tijd in 2021. En dat wordt dan eigenlijk weer een moment in het boek waar zijn vrijlating eigenlijk al een beetje in zicht gaat komen. En dat zet alles weer eigenlijk op scherp. Dan denkt ze eigenlijk terug aan de tijd hoe het was net nadat zij dat haar man was gearresteerd. En daar wil ik een stukje over voorlezen. Ik had nooit vriendinnen, maar in die eerste jaren dat Tille gevangen zat, kreeg ik iedere dag bezoek. Ons huis was vol stemmen. De senseo stond roodgloeiend. Er belden mensen. Soms stond er zomaar iemand aan de deur. Een vrouw, een dame, een keurige, wat oudere dame, die ik nog nooit had gezien. Namens de kerk, zegt ze. We hebben zondag voor jullie gebeden en dat zullen we de komende tijd ook zeker blijven doen. En ze geeft me een vetplantje. Voor in de vensterbank, zegt ze. Dan kun je altijd zien dat er mensen zijn die aan je denken. Ik werd gegroet op straat. Iemand legde een hand op mijn schouder. Een moeder van een klasgenoot van Friso en Suze. Een vader die ik vroeger op het schoolplein had kunnen zien. Iemand met wie ik het bij het asielzoekerscentrum heb mogen demonstreren. Je voelt dat ze naar je kijken, als je op je beurt staat te wachten. Ineens zeiden ze, al goed dat je er bent, Ada. Ze komen iets dichter bij je staan. Goed dat je gewoon naar de winkel komt. Dat je je niet opsluit en verbergt. Ik zeg, ik durfde dat in het begin ook helemaal niet. En ik barstte in de bakkerij in huilen uit. Ik wilde wegrennen, maar ze hield me tegen. Stil maar, zegt ze. Stil maar. Je hoeft niet weg. We weten wie je bent. Nou, en dat is eigenlijk, in dat tweede deel komt ze daarop terug. Want dat is eigenlijk een tijd dat ze dus wel is vergeten. Door al die mensen, zogenaamde vrienden, die eigenlijk in het begin bij haar klaarstonden. Van, oh, wat erg, wat erg. Dat is misschien ook wel een beetje...
Sensatie zoeken.
Sensatie, ja. Mensen, een soort dramatoerisme-achtige dingen.
Ik ken die familie, dus hè, dan moet je er ook even heen.
Ja, ja. Dat is, dus, maar ja, dat verdwijnt natuurlijk door de jaren. En iedere week heeft ze wel trouw Tille bezocht in de gevangenis. En dat begint te schuren, want haar dochter is getrouwd en heeft een zoontje gekregen. Dus een kleinkind voor Ada. Dat vindt ze geweldig. Daar is echt, ze voelt daar ook een beetje dat ze daar toch wel die liefde kan geven aan haar kleinkind. Wat ze aan haar eigen kinderen niet echt heeft kunnen geven. Want het wordt ook wel een beetje duidelijk dat er, onderling in dat gezin, het was ook niet echt een heel warm gezin, want die Tille was dat ook niet. Het is een beetje knorrige man, zoals ik mijn boer voorstel eigenlijk. Komt de tijd eraan dat het misschien zo is dat hij vrijgelaten gaat worden en dat wringt. Want daar krijgt ze toch wel een conflict met haar dochter en ook met haar zoon. Want die zeggen, ja mam, hij kan niet meer thuiskomen bij jou, want wij willen dat niet. En dat is toch geen voorbeeld voor onze kinderen en je moet met hem breken. Nou ja, ik zal niet verklappen of dat ook gebeurt of niet, want dat moet de lezer denk ik zelf het boek voor gaan lezen. Maar dat zijn dus allerlei zaken waar tenminste ik nooit aan gedacht had dat dat allemaal een rol zou gaan spelen. Als zoiets je overkomt als vrouw van de dader eigenlijk. En ja, wat ik eigenlijk daar wel ook een heel mooi fragment in, dat is een heel kort fragmentje wat ik graag ook nog even voor wil lezen. Dat vond ik wel heel erg mooi en typerend ook weer. Het is bijna poëtisch zoals hij schrijft. Het is net een muur. Zo hard als iedereen precies hetzelfde denkt. Zo zeker als iedereen alles weet. Niemand vraagt naar mijn kant van het verhaal. Ze hoeven niks te weten. Ze weten alles al. Hoe het zit, ze weten het allang. Nou, en dat is eigenlijk een beetje aan het einde van tegen de tijd dat hij vrijkomt. Want dan wordt ze eigenlijk ook lastiggevallen, nare dingen in de brievenbus. En mensen veroordelen haar dan ook weer. Hè? Dus in het begin gingen ze naast ze staan. Maar als die weer bijna vrijkomt, dan veroordelen ze haar om het feit dat zij dus met die man getrouwd is. Nou ja, en dit fragment vind ik eigenlijk zo typerend dat wat je nu natuurlijk ook op internet ziet, hè, en wat ook rondom die moord van Marianne Vaatstra in het echt is gebeurd. De mensen stonden al klaar met een oordeel, want het zou wel iemand geweest zijn uit het asielzoekerscentrum even verderop die Marianne Vaatstra had vermoord. En ja, dat is eigenlijk op internet ook, hè. Mensen die stellen dan, hè, die gooien daar hun mening op, ook over zo'n vrouw. En ja, dan vind ik zo'n beschrijving eigenlijk van wat hier, hè, van het wat tussen het weten en het niet weten zit, wat daartussen ligt. Ja, dat beschrijft die Peter Middendorp zo mooi. Dat is de nuance. En ik denk dat dat ook is, hè, wat goede literatuur kan doen en wat dit boekje dus ook doet. Dat je niet direct je oordeel klaar hebt over mensen, maar dat je juist je weten verplaatsen en dat je dan ergens gaat zitten in de nuance van, nou ja, je weet het misschien wel of je weet het niet, maar wat doet dat met zo'n vrouw? Ja, en daar vind ik Peter Middendorp zeer ingeslaagd in dit boekje. Daarom vind ik het een dikke aanrader en zou iedereen het moeten lezen. Inclusief dat eerdere boek van hem, Jij bent van mij.
Ja, precies, want dat is nog wel mijn laatste vraag. Als je dat gelezen hebt, dan is dit boek nog steeds wel, dat grijp je dus nog steeds. Er komen nieuwe aspecten in voor dat je niet denkt, ja, dit verhaal ken ik alleen, nu vertelt de vrouw het. Het is echt nieuw.
Ja, zeker. Ja, en ook hoe dat eigenlijk gaat, hè? Want zij kan dan niet op die boerderij blijven wonen en dan, ja, krijgt ze van de gemeente, moet ze een huis krijgen, maar ja, dan al die instanties die eromheen zitten en slachtofferhulp waar ze dan niet onder valt, dus dan wordt ze gewoon ook weer op straat gezet van, we dachten u te kunnen helpen, maar nee, u bent toch geen slachtoffer, dus fijne dag verder nog, weet je wel. Dat zijn allemaal aspecten die zeker een ander verhaal opleveren. Dus het is zeker de moeite waard om het ook nog wat te lezen.
Ja, en het mooie voor de mensen die denken, nou, dit boek wil ik wel heel graag lezen. Soms is het een beetje lastig om het boek hierheen te krijgen, hè, van Nederland naar Australië, maar het is ook verschenen als e-boek. Dus dan kan het ook digitaal gelezen worden. Dankjewel Astrid, een mooie tip.
Graag gedaan.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.